We zijn de vorige maal gebleven, gemeente, bij het vijfde vers van de brief van de apostel aan de Galaten, het eerste hoofdstuk. Tot en met het vijfde vers. En wij wilden vervolgen met het zesde vers. Ik had 6 en 7 op het briefje staan, maar ik dacht, laat ik maar niet speciaal tekstwoorden voorlezen. Het is u voorgelezen en dat wij zo van zin of van woord tot woord met elkaar mogen overdenken. En als het tijd is, dan mogen we weer naar huis gaan. Daarom de apostel gaat in het zesde vers nadat hij in lof en prijs de Heere alle eer toegezegd heeft en hem als de enig heerlijke heeft geprezen, gaat hij verder in vers 6, ik verwonder mij dat gij zo haast, wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Als wij in de erven van Gods kerk hier op deze aarde verkeren, dan bemerken wij al spoedig dat er veel strijd is, allerwege. En er worden ook altijd pogingen gedaan op godsdienstig kerkelijke mensen, om ze te betrekken bij de een of andere strijd. Er zijn ontzettend veel strijdpunten, strijdvragen, maar ook dingen om voor te strijden of tegen te strijden. Dat is altijd al zo geweest en dat is nu zeker zo, want aan alle fronten wordt gestreden. Ook voor allerlei uiteenlopende doelen wordt gestreden. Onderwijs, de Bijbelvertaling, alle geesten die opkomen in deze tijd, niet alleen ook vroeger, maar die steeds bruter voor de dag komen, dwaalleer, ketterijen. En toch, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb al geruime tijd eigenlijk, ja, ik was nog geen eens zo oud, toen ik voor mezelf de indruk al kreeg dat er ontzettend veel strijd is die de mijne niet was, waar ik eigenlijk niet zo strijdlustig voor kon worden. Dan kunnen wij in geen enkel opzicht strijdlustig worden, zo bedoel ik het niet, maar dat het me voorkwam, ik dacht, is het dat nu wel? En toen ik een tegen een strijder zei, ja joh, maar wat denk jij van die strijd die het woord ontstekent? Die felle strijd die altijd door de kerk beroert. En die scheiding maakt. Ik zeg, wat bedoel je? Hij dacht natuurlijk aan de strijd tegen verwereldelijking en allerlei andere dingen misschien, maar ik zeg, nou, de strijd tussen werk en genade, tussen Isaac en Ismaël. En Hagar. Als beeld dan gesproken, dat is de apostel ook, die gebruikt als beeld. Hagar, welk is een berg in Arabië. Dat vereenzelvigt met het Jeruzalem, dat van beneden is het welk dienstbaar is met haar kind. Zeg, die strijd. Kom nou, zegt hij. Kom nou. Dat is nou niet aan de orde meer. De mensen zijn niet zo werkelijk meer. Zo werkzaam. Hij wil zeggen, je hebt nou niet zo erg veel van die nou ja, van die vreselijke wettische of in de verkeerde zin dan overvrome mensen, overgeestelijk. Nou, je zegt, kijk eens in de 18e eeuw, de eeuw van deugd en plicht. Toen was zoiets misschien een beetje aan de orde om daarover te spreken, zeg maar nu. Heel andere problemen. En als je zo alle bladen leest en alle kerkelijke uitgaven, ik lees niet allemaal, maar je ziet ze zo hier en daar wel eens, dan zeg je, hé, wat wordt daar toch weinig over geschreven? Daar hoor je eigenlijk niet veel meer van. Van dat punt, dat brandpunt waar het hier over loopt in deze brief. Maar waar het eigenlijk ook in de reformatie over liep, waar het altijd al over gelopen heeft. In de kerk en ook in het hart. Van alle degenen die komen mogen onder het woord van God. Dat zijn de zaken te wezen die niet van de minste betekenis meer is. Want je hebt weinig mensen. En dan bedoel ik hier niet mee weerstellig. Ik bedoel in belijdenis, want dan zit het aardig in elkaar allemaal. Maar ik bedoel nou, weerstellig orthodoxe mensen hebben hier toch heel weinig die zich afvragen. Mogen wij nu leven onder, of verkondigers van Gods wegen gemaakt worden van het enige en het ene evangelie? Dat is haast vanzelfsprekend. Als je een bepaalde inslag hebt en je hebt een bepaald woordgebruik en je behoort tot een bepaalde kring, dan is dat helemaal niet aan de orde. Ja, er wordt wel eens wat gezegd van, ja, die is wel een beetje erg, zus of zo. Maar om nou werkelijk voor Gods aangezicht met die vraag, wat we hier ook boven wil beschrijven, geen ander evangelie, met die vraag geconfronteerd worden, zijn of worden wij nu door het waarachtige evangelie geteeld of niet? Want dan ben je niet half geteeld dat daarbuiten, maar dan ben je helemaal niet geboren. Want er is geen ander evangelie. Een ander die wimpelt dat helemaal weg en die zegt, ja, maar kijk eens, de apostel zegt ook ergens dat al is het dat Christus onder een deksel gepredikt wordt, zo verblijd ik me nochtans. Maar dan bedoelt de man niet mee een ander evangelie. Dan bedoelt hij dat dit evangelie met onzuivere motieven wordt gepredikt. Uit eerzucht. Of, nou ja, welke reden dan ook. Maar de apostel heeft zich nooit verblijd in de prediking van wat eigenlijk geen evangelie is. Dat kan niet. Kan niet. En dan bedoel ik dit helemaal niet als een soort, nou ja, een drijven, een dwepen. Je hebt mensen die dwepen heel verschrikkelijk. Maar tot opscherping in de liefde en in de gehoorzaamheid. Daarom stel ik het een ogenblik scherp. Want er is er geen een ook van de rechtzinnige gezind die had, of de minder rechtzinnige, het zijn licht of zwaar. Maar is er geen een die zou durven zeggen dat we uit de werken gezaligd worden. Maar ja, dat zeggen de Romeinen ook niet. De Romeinen zeggen ook dat ze uit genade zalig worden. Maar ze hebben er wel een heel andere inhoud aan gegeven. Voel je, dus dat zegt niet alles. Dat iedereen, iedere protestant praktisch ervan uitgaat dat die zegt, ja, maar niet door de werk hoor. Dat kan niet. Maar nu de praktijk van het leven in spreken, in handel en in wandel. En om te beginnen met onszelf, maar dan zeg je, oh, ik werd menigmaal in het leven geconfronteerd met een innerlijke vraag. Juist dan, wanneer allerlei duisternis, allerlei, ja, alles wat tegen was, zich in me ophoopte en dat er allerlei dingen waren, het tegengestelde. Boze gedachten. Verkeerde overleggingen, geen goede gedachten en de genade. En dat er dan vaak op zulke momenten de vraag kwam. Wat gelooft gij van de genade? Van het uit genade alleen zalig worden. En dat ik vuurrood werd van op hete daal betrapt. Ja, nou komt het eens uit, heren. Ik heb het wel over genade. Maar zonder dat ik er erg in heb, zit ik al tot over mijn oren in het verbroken verbond der werken. Want ik laat uw houding, uw eeuwige ontferming laat ik afhangen van mijn meer of minder goed of slecht zijn. Of van mijn hartsgesteldheid. Laat ik vanaf hangen. Gaat het bij mij aardig dat ik bidden kan en luisteren kan. En dat ik nog met zegen een stukje uit het woord kan lezen. Ja, dan ziet de hemel zo vriendelijk uit. En zeggen we, ik geloof wel dat de Heere toch bemoeienissen gehouden heeft. Wat is de Heere toch goed voor ons. Maar eigenlijk, kijk, daar heb ik punt, geliefde. Het is maar een woordje ter inleiding, maar het heeft er vast wel mee te maken wat ik nu zeg hoor. Maar eigenlijk, en om daar nou op betrapt te worden en aangewezen te leven, dat is nou zo noodzakelijk. Al is het beschamend, al voel jij je zo naakt en zo blind als het maar zijn kan, als de Heer je daarop wijst. Dat nou eigenlijk de betekenis van die woorden is, dat je zo gelooft dat de Heer zo goed voor is, dat je eigenlijk gelooft dat de Heer, dat jij zo goed bent. Voor de Heer. Met goed bedoel ik dan misschien niet de zekere om als een fariseer te wandelen, maar als ik vandaag nou eens terugdenk, mensen, gisteren, oh, wat heb ik toch aangenaam, begrijp je? Daar zit de grond van onze gemoedsgesteldheid, ons gevoel, wordt bepaald door het feit of ons meer of minder, ja, laat het maar zeggen, al is het nog zo paaps, maar die paus die leeft hoor. Die leeft. En die glimlacht als we zeggen uit genade zijt gezalig worden. En die zegt menigmaal stiekem achter ons. Dat mocht je wel willen dat je dat geloofde. Maar je zegt het wel. En die heeft er gelijk in op. Waarom zo paaps onmaskerd wil je zeggen. O Heer. Wat is dat toch ontzettend erg. U die gekomen bent om uit loutere genade, dat is enkel genade, zondaren zalig te maken. En die zondaren die willen nou geen zondaar wezen, want dan is de genade verkeken. Voel je? Dus met de genade verkeken, als je toch zondaar bent, moet ik zo gauw mogelijk vanaf. En een ander denkt, kijk, als ik dat nou niet gedaan had in mijn leven, als ik dat nou niet gedacht had, als ik op dat punt nou niet zo'n slappeling was, of daar, dan zou ik nog kunnen geloven dat, maar nou niet, nee. Nou ben ik vast een verworpen, of ik ben vast dit, of, voel je wat dat, hoe erg dat eigenlijk is. Dat ik daarmee wil zeggen, geliefde, dat wij het zo makkelijk zeggen, maar dat we zo geheel en al onbevattelijk zijn voor de genade. Dat al het andere dat wil erin bij ons, maar de genade wil er niet in, want de genade is iets te zeggen van, ja, maar dat is onzin. Dat is onzin. Genade. Dat tot ons door zou dringen wat genade is. Ja. En toch is het de enige weg, het enige werk God dat hij uit genade zondaar zalig maakt in Christus. Een andere weg is er niet. En daarom, omdat het wel, daarom zijn we met elkaar enige tijd geleden dit jaar aan de Galatenbrief begonnen, omdat ik zag toch dat die strijd, dat is de strijd, dat is veel erger, dat gaat veel scherper toe dan al die andere strijd die er in de kerk is. Al die andere bewegingen. En de een is bang dat de Bijbel eraan gaat en de derde is bang hiervoor en daarvoor, maar daar hoeven we niet zo bang voor te wezen. Maar wat wordt er weinig gezucht aan de troon der genade om met en in het midden der gemeente bevestigd te worden in de genade Gods. Waarvan de apostel spreekt, mijn kinderkens die ik wederom arbeide te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgen. Dan zeg je, dat lijkt van of dat het helemaal bedekt is in de kerk. Allerwege eigenlijk een punt van ondergeschikt belang. En ik heb vast het geloof dat tot de laatste dag toe gaat het daarom. Of uit genade zalig worden. Of stoten aan de steen des ergernis en de rots des aanstoots, Christus. En met onze werken voor God moeten verschijnen die genen zijn. Nou, de apostel Paulus hebben we gehoord, die is daar ook in gelaten geweest in die landspreken, en daar heeft hij het evangelie verkondigd. Hij heeft het woord verkondigd. En dat woord, dat evangelie, dat verkondigt onze verlorenheid en dat verkondigt Gods eeuwige ontferming. En dat is door de Heilige Geest gezegend aan de harten. Want het was een, en het is een levend woord. Krachtig. Scherpsnijdend. En die mensen hebben het goed gehad, vooral zo'n soort mensen. Want die hebben nog geen dogmatiek op de boekenplank liggen van die en van die en van die en van die zoals wij. En die hebben nog niet zulke stapels en met vaderen waar ze op kunnen bogen, waar de een dit uithaalt wat van zijn gading is en een ander van wat anders. Maar wij tenslotte, als de Heer je daarin onderwijst, zo verschrikkelijk moe van wordt dat je zegt, oh mens, schijt toch uit alsjeblieft. Laat me gauw erover ophouden. Want als ik dat allemaal gelezen heb, dan weet je het nog niet. Dan weet je het nog niet. Kijk, dat hadden deze mensen nou zo niet. Die mensen die hadden eigenlijk helemaal geen godsdienst die op de ware godsdienst geleek tenminste. En daarom kun je indenken dat het bij die mensen toch een aangename zaak geweest is toen ze werden ingewonnen voor dat heilrijk evangelie der zaligheid. Toen hebben ze aan die man zijn lippen gehangen. Want God werkte, God de Vader, die trok door zijn woord en geest en die enige borgen middelaar, nu verheerlijkt aan de rechterhand zijn vaders. Dus die mensen die hebben nou echt met open oren zitten luisteren, die hebben gezegd, zeg dat nou nog eens, wie zei dat nou te straks? Die zichzelf vergeven. Voor onze zonden. Ja, man. Maar kan dat dan? Dan kun je zo indenken dat je zegt, oh, wat is dat toch een aangename en troostrijke zaak. Als mensen het niet weten weer. Nu zitten mensen soms steen en been over een ellende te klagen. Oh, ze zijn dit. Maar als je dan per ongeluk probeert en zeggen, mag ik u uit het woord Gods die enige weg wijzen, dan word je gelijk de mond gesnoerd. Ja, dat kun je nou wel doen, maar dat haalt toch niks uit. Begrijp je? Het moet toegepast worden. Voel je? Maar weet je wat ik dan denk? Oh, mens. Houd alsjeblieft die praatjes voor je van ik ben zo ellendig, dit en dat. Want als je nog eens een keer echt ellendig wordt, dan hoop ik aan elkaar nog eens een keer spreken. Dat je nou belang krijgt om één woordje uit het woord te mogen horen waarin sprake is van genade voor doodschuldige zondaren. Nou, dat geldt ons allemaal, voor mij net zo goed. Het is zo'n leerschool en zo'n les. Maar wat hebben die mensen dan blij geweest? En het was geen, zoals men dat dan noemt, nabijkomend werk. En het was niet dit of dat, waar de mensen vaak zo bang voor zijn. Of nee. Nee, want de klemtoon, die mensen die waren niet bang met zich, die waren niet blij met zichzelf geworden. Zoals vaak bekeerde mensen die blij worden met zichzelf. Maar ze zijn blij geworden waar God blij mee was. En dat is alleen het werk van zijn lieve zoon. Daar zijn ze blij mee geworden. En dat ligt op de bodem van ons hart hoor. Bij mij en bij u om blij te zijn met onze eigen. Wat ik geleerd heb en wat ik, dat ik. Nou, dan hebben ze vast gezegd misschien wel 10, 20 keer. Vertel nou nog eens van het begin af aan. Hoe was het? Misschien heeft de apostel ze wel wat rolletjes verkocht ook van die profeet Jesaja. Ach ja, die waren toen ook op perkament. Ook wel dat ze konden lezen in het Grieks. Maar dat je zou zo zeggen dat de ware, dat niet misvormde door dat knutselwerk van ons, wij die een dominee maken, een gemeente maken als het ware, en een bepaalde levenscachet iemand opdrukken, en een bepaalde maatstaf hebben hoe iemand dit en dat, dat was er niet. Maar hij was er. Met zijn genade, geest en majesteit. Daar hebben ze als verloren zondaren in zichzelf. Hebben ze de blijdschap leren kennen met die enige naam die onder de hemel gegeven is. En dat is groot. Alleen, ik zeg er wel eens bij, niet ter verontmoediging, want ik hoop dat je leven lang tot aan je dood toe, als de Heer je dat geeft, dat je vergelijkt mag worden met dat hemelse geschenktijd en blij mee mag blijven. Altijd. Ik zeg niet dat het niet doet, maar ik heb geen vrijmoedigheid om een ander op te leggen dat hij zo bedroefd moet wezen nog en dat de dagen de duisternis. Nee, als de Heer je dat geeft, wederom zeg ik u, verblijd u. Ja, verblijd u te alle tijd, ook te midden van alle droefenis. En de een krijgt er wat meer van dan de ander, maar dat doet niet ter zake. Maar wel zeg ik daarom er wel eens bij, blijf erbij. Blijf erbij. Ja, waarom zeg je dat dan? Vertrouw je het niet? Ik vertrouw de Heere wel, maar ik vertrouw mijn eigen en ons niet. En daarom zei vorige week nog tegen iemand, blijf volstandiglijk bij de genade die u toegebracht wordt in Christus Jezus. En hoop volstandiglijk op de genade. Ja man, we kennen niks, we kennen heel goed, we kunnen heel goed van de Heere afwijken. En we kunnen heel goed het genade omwisselen voor een werk. Maar dat zeg ik dan, omdat het er zo diep in zit, omdat altijd weer dat bestraffende licht van de Heilige Geest mijn duisternis openbaar maakt. En zegt, wat gelooft gij er nu van, dat ge voor God in Christus rechtvaardig bent. In Christus. Ja. En er zijn erachteraan op de gezongen. De Heere, verlaat mij toch niet ganselijk in dit leven. Want ik zal geloof ik alles omdraaien. Alles verkeren, alles veranderen. Naar de werken, naar mijn eigen dwaasheid en verkeerdheid. Maar goed, het is wel te verstaan dat ze zo samen in eenvoudigheid des harten deze mensen en gelaten brood gegeten hebben. Met elkander, Paulus zal ze vast de versie geleerd hebben. Vast. Of ze hebben gewoon maar, nou ze hebben gewoon uit de onbereimde Bijbel gezongen een stukje, een paar stukjes, Jesaja 53. Bijvoorbeeld, dat hoorde er ook bij. Dat ze zongen voor de Heer, maar het zal er dan goed geweest zijn, dat geloof ik vast. Nou is de man weggegaan, nu hebben we gehoord van die Judaïsten, die zijn ertussen gekomen. Oh, die zijn ertussen gekomen en die hebben de zaak ontroerd en in verwarring gebracht. En nou heeft de apostel die tijding gehoord en nu heeft hij al bij de aanvang heeft hij het mes als ware erop gezet, die zichzelf gegeven heeft. Heeft hij zelfs waar in zijn openingswoord of brief, in de opening van zijn brief, heeft hij zo alleen ervoor willen stellen als het ware. Vrienden, nu plaats ik u in het begin al reeds voor hem die zichzelf gegeven heeft. Omdat ze al zouden gaan bedenken waarvan ze afwijkende waren. Maar het is te begrijpen dat als die man die berichten hoort van anderen die hem de boodschap overbrengen, ze zegt, ik verwonder mij. Nou ja, Luther zegt, en dat nog heel netjes en voorzichtig gezegd, Paulus. En dat is waar. Langzamerhand gaat hij wel grover geschut, zwaarder geschut aanbrengen, maar het gaat over die mensen waarmee die gezamenlijk de naam beleden had. Die naam die onder de hemel gegeven was. En dat kun je zo gauw niet loslaten. Paulus vloekt eerder een Judaïst dan een kind waarmee die de dood van de koning verkondigde. En met welke hij zijn naam beleden had. Dat laat hij niet zomaar los. Dat kan ook niet. Hè. Dat kan ook niet. Dat doet een apostel nooit. Het kwaad, dat moet wijken. Dat moet wijken. En alle die willens en wetens dat evangelie verdraaien, die moeten eruit. Ja, de apostel zal zich dan ook niet schromen om ze de dood toe te wensen. Maar het komt niet voort uit hardheid, uit liefde, uit achting voor het werk van Christus. Er heeft zo'n hoge achting voor, dat al moet het over lijken gaan, dan maar over lijken, maar het evangelie van Gods genade en ontferming zal doorgang moeten vinden. Maar hier gaat over de gemeente. Ik verwonder mij. Pijnlijk is hij erdoor getroffen. Verbaasd is hij. Ze zeggen, ja man, weet je dat dan niet? Ja. Of Paulus weet het al, hij heeft het zelfs in Petrus nog ontdekt. De zuurdezen. Hij zal het best geleerd hebben, ook uit zijn eigen leven. Maar zo wil hij ze als het ware voor de afwijking plaatsen. Dat die grote afwijking, hij wil ze als het ware erdoor prikkelen. Wakker maken. Verbazend. Hebben wij nou nog gezongen met elkaar? Gelooft zij God met de diepste ontzag? Zo maar, weet je wel. Als iemand tegenkomt waar je de ene dag mee zingt, of in zoetigheid opgaat naar het huis des Heren, en de andere dag is die onder de vijanden, of slaat die een heel andere taal uit, en je zou zo iemand ontmoeten. Ik ben stom verbaasd, zeg je dan. Dat, jij was toch gisteren daar? Was jij toch? Ja, dat is wel eens een goed middel om te hanteren. Ik heb het ook wel eens gedaan bij jongens en meisjes en oudere mensen. Ja, maar u zei toen toch dat u geen andere waarheid wenste. En dat u geen andere waarheid kende. En dat u niet anders begeerde. En nu gaat u weg. Dat begrijp ik niet. Ja, dan begreep ik het wel een beetje. Want ik begrijp heel goed dat we doortrokken zijn van de leugen. Doortrokken van de werken. Doortrokken van het doen. Ik weet het wel. Maar dan zeg je, kan ik toch niet begrijpen. U hebt nog de dood van de Heere mogen verkondigen in ons midden. Ja. Ja, maar je zit er wel weer zo op te denken, zeggen de mensen dan. En, ach ja. U denkt toch ook niet dat u het alleen weet, hè? Nee, dat niet. Er loopt het niet over, wij weten het helemaal niet. Het gaat over het woord. En nou, maar dat woord kun je toch op andere plaatsen toch ook nog horen. Ja, dat kan ik niet beoordelen zo. Nou ja, weet je wat. Het eind van het liedje is wel dat afgelopen. Afgelopen. Maar weet je waar het om gaat? Ik weet het wel. Hoor. Eerlijk waar. Voor Gods aangezicht durf ik te zeggen, het loopt daarover. Werk of genade. Daar gaan de wegen aan tegen. En al een hoop andere dingetjes worden erbij gehaald om de hond te slaan. Maar ik bedoel, daar lach ik om. Ja, dat is maar spijkersoep, laag water. Maar het diepe achtergrond van alles is, we zijn doodsvijandig daartegen. En we kunnen dat marchanderen zelfs met een bekering. Zelfs met een bekering midden uit deze wereld. En toch nooit waarachtig uit genade zalig geworden zijn. En nooit één ogenblik iets verstaan wat het eigenlijk inhoudt. Uit genade zalig te worden. Maar dan zeg je dat ook wel eens, hè? Ik verwonder mij. Ik verwonder me, zegt de apostel, dat gij zo haast van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Zo haastig, wat betekent dat? In een week of in 3 weken? Nee, dat betekent het niet. Van misschien ook wel een jaar. Nou ja, een jaar niet, is al gauw begonnen. Maar de apostel bedoelt eigenlijk mensen nog aan toe. Hebben jullie je nou door een kleinigheid, hebben jullie je door die zomaar van de grondslag van genade alleen en de gerechtigheid des geloofs om Christus, van Christus, heb ik die zomaar ben je zo bij een klein dansje ernaast gestaan. Zomaar. Was dat fundament dan niet de magneet die je vasthield? Hoe is dat? Het gaat toch in het koninkrijk der hemel niet om woorden, het gaat toch niet om praatjes. Het gaat erom als u en ik voor de poorten van de dood ligt en ze vragen ons, hoe is het? Dan gaat er niet om te zeggen, nou ja, maar ik dacht en nee. Dan gaat erom of dat we nou waarlijk geloven. Dat we alleen om de gerechtigheid van een ander zonder enige verdienste onder zijn zalig worden. Geloven we dat dan? Ja, maar een mens kan toch knappe naald hebben? Dat kan best, maar daar loopt het niet over. Kan wel 1000 zorgen en 1000 vrezen zijn. Maar dan nog worstelt de arme zondaar door, Heere, alleen om u. Ik heb niets anders, hier lig ik naakt berooid. Ik kan geen ene bevinding uit mijn leven tevoorschijn halen op u. Om te zeggen, Heer, hier ben ik voor de poort. Laat me alsjeblieft binnen, want u hebt me dit geleerd en u hebt me dat geleerd. Dat gaat niet meer, houd er rekening mee, mensen. Dan gaat het er alleen over of dat die ellendige God zingt en zong op die gerechtigheid van die andere. Zo ja? Nou ja, zegt hij dan aan het eind nog misschien in benauwde schreeuw, dat doet dan niet zoveel met de zaken. Daar moet je niet al te veel naar kijken, maar daar gaat het over. Koninkrijk Gods bestaat niet uit praatjes. En wat wij doen, dat is meestal praatjes. Ik en u, praatjes. Maar alleen God is geen prater. Gods woord, dat zijn geen praatjes. Wijkende van degene. Wijkende staat er dan niet bij, staat tussen haakjes. Dat je zo haast van degene. Wie is hier degene die u in de genade van Christus geroepen heeft? Paulus. Nee, dat is God. Dat is de Heere God. Wie heeft geroepen door zo'n grote genade en barmhartigheid? Hij heeft daar een mond van een mens voor gebruikt. En nog een mens die hij zelf uitverkoren had. Om zijn naam te dragen voor de heidenen. Maar de Heer is het die roept. De Heer is het die roept. Want de mensen die zouden dat haast trouwens hiervan kunnen beschuldigen. Soms dat je zegt, nou vind je het dan zo erg als ik naar een ander ga? Veel te erg. Je laat je wel in je kaart kijken zo. Zo gemeen is de mensen. Dan willen ze je daar nog mee steken zeggen. Vind je het zo erg? Een ander. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. Maar wel een andere evangelie, dat vind ik wel erg. Dat is erg. Dat je zo haast wijkende van die trouwe en eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus, die door zijn grote barmhartigheid u geroepen heeft, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is de juiste benadering. Je moet er niet gelijk van uitgaan. De apostel zegt later wel, waartoe ze ook gezet zijn. Ze waren uit ons niet. Daarom. Maar zolang dat nog niet aan de orde is, dan moet je zeggen, zeg broeder, hoe kun je dat doen? Je hebt toch zijn naam alleen beleden. Dat je alleen uit genade zalig wordt. En dat is een scherp zwaard, want is er dan een kruimeltje leven in onze arme zielen, dan doet dat nou pijn. Hè? Zijn we van de genade afvallig geworden? Zijn we van het geloof in de Zonen Gods weggetoverd? Hoe pijn. Kijk, dat is de gezonde verhouding. Mens, ik ben stom, verbaasd, verwonderd, dat jullie bij de eerste windvlaag, dat je nou naast de grondslag staat. Ja, dat je van die hoge God en Vader van de Heer Jezus Christus, dat je losgetrokken hebt. Die u in de genade van Christus geroepen heeft. Wat? Ja. Als je nou ergens roept aan de kinderen, je kan natuurlijk roepen tot kinderen die buiten zijn. En buiten is de dood en het verderf en het verkeer. Het zijn kleine kinderen. Die weten nog niet, die weten de regels niet. Die horen daar niet. Dan zeg je, kinderen, kom binnen, hierheen. Zo heeft de Vader nu door de deur Christus. Heeft hij zijn stem doen horen op een voor ons verborgen wijze. Waar de Vader trok, hij riep. Alsof God door ons baart, zegt Paulus ergens. Maar Christus, God heeft door Christus geroepen. Binnen. Buiten is het verderf, de ondergang, de afgoden van goud en van zilver en van steen en van hout. Buiten zijn alleen maar de duivelen. En alle valse filosofie en ijdele verleiding en overlegging binnen. In huis, in welk huis? In het genadehuis betekent het hier. Ik zou nog liever niet direct willen zeggen wie u door de genade van Christus geroepen heeft. Op grond van de genade van Christus. Dat is ook waar. Natuurlijk, dat is ook waar. Maar het klinkt nog sterker. Want ze zijn uit huis bezig weg te lopen. Uit het genadehuis. En daarom kunnen we het beste zo lezen. Ik verbaas me. Als je afwijkt van de Vader die u door Christus door de deur heen. In een ander huis gebracht dan in een huis van genade en gunst, van louter ontferming, waar alles gedaan is, waar je geen stofzuiger meer hoeft te hanteren. Want er is geen gebrek. Het is alles rein, heilig, volmaakt, volkomen in het huis van de genade. Alles is aan en toegebracht. Er is niets meer te doen. Dat wil zeggen, die u in de genade geroepen. Hij heeft u erin geroepen. Hij heeft u niet in de werk geroepen. Hij heeft u niet op school geroepen. Hij heeft u niet naar de een of andere godsdienstige tovenaar geroepen. Die zei, nou, je bent er nou en nou moet je zo te beginnen, moet je dit is van mond houden, dat is punt 1. En punt 2 moet je dat is van mond houden. En als ik dan daar ben, ja, dan ben je nog niet op de helft hoor. Maar goed, je bent toch in ieder geval op weg. Dan moet je eens even, dan moet je dat kijken. En dan ten laatste, maar zo ver komen de meesten niet. Ik wel natuurlijk, maar de meesten zijn zo ver nog niet gekomen. Als ik dat dan ook nog leren mag, dan mag je echt zeggen, ja. Doorgeleid mens. Achter de zak. Ja, maar dat het hier niks mee te maken om mensen. Nee, die ons, die u in de genade van Christus geroepen heeft, dan ben je geen bekeerd mens. Dan ben je een onbekeerde, een dwaze zondaar, zonder pretenties. En die wordt in een ander huis gezet. En als dat diep is, dan kun je altijd merken. is een mens nooit gebracht in het huis van Gods genade. Dan kun je dat merken. Bij sommigen misschien moeilijker, maar toch kun je het wel eens merken dat je zegt, hè, het uitgangspunt is niet bij die ziel. De vertedering en de vernedering, de overbuiging naar zijn huis, het Hof der Hoven. Want daar is de ark die van Gods gunst getuigt. Dat is het. Je merkt er eerder een heimelijke. Nee, daar moet je maar niet over praten. Dat is erg hoor. Als er vanavond zoveel minder zijn, dat wil nog niet zeggen dat de zaak hopeloos is, want de Heere gaat maar door. Om zondaren door zijn woord en geest te bearbeiden en om ze in het huis te brengen. Dit weet ik wel. Al zit je in een kerk, dat wil nog niet zeggen dat je in de genade geroepen bent. Nee. Want er zouden heel wat kerkmensen zijn die als ze dat een klein beetje verstonden, dan zouden ze Jacob zijn keel afsnijden van woede en ergernis. Dan zouden ze hem doodslaan op de aarde. Zo'n vijandschap zou er openbaar komen. Maar ja, waar is het dynamiet van het woord Gods en de energie? Waar is het? Het komt niet meer aan de orde, zou je haast zeggen. Maar ik denk wel eens, en dan echt, dan kijk ik niet naar anderen, want de Heer heeft nog grotelijks zijn gunst nog willen betonen aan u en aan mij. Hij denkt wel eens zo'n af, zeg je, o Heere, waar nou die genade zou komen. Die genade, dat woord van genade, wat heel ons rotzooitje aan de kant schuift, van de plank af. Nou, dan zou het net wezen alsof er een bom tot ontploffing kwam. En zou er gewonden zijn als er geen rellen uitbraken van woede. Zo. En toch, dit is het werk Gods, het werk van de eeuwige Vader. Die roept in het huis van de genade. Die roept niet in het huis van de werken. Want dat is het huis, dat is een publiek huis. Dat is een huis vol hoererij. Dat is een huis van wangestalte en misgeboorte. Dat is een huis waar wij als pauwen lopen te pronken, waar het vuil uit onze boze zweren loopt. Zo is het in dat andere huis. Maar de Heer niet. De Heere roept tot het huis van vrije genade en gunst. Tot die gerechtigheid van Christus. Die gerechtigheid, die zal ze verhogen. Anders niets. Nou kun je begrijpen hoe smakelijk dat is, hè. Het is smakelijk. Vooral een man die door de Heere zo gesteld was tot een... Om zijn naam voor die heidenen te dragen. Nu, dat zoveel eeuwen daarna. En ik ben een zeer hardvochtig mens in sommige opzichten. Maar toch grijpt het me wel eens aan als ik dat bemerk. O, mens zou liever zijn nek breken. Dan dat hij uit genade zalig zou worden en zou horen. Dit is de weg. Die duizend uitvluchten. Ik heb er wel eens meer gezegd. Ik heb eens één keer iemand, een hele godzalige vrouw, die zegt, ik ging nog liever naar de eeuwige verdoemenis dan dat daaronder zou zitten. Het is wat. En ze bedoelde het ook nog weer goed op haar manier. Weer zo zalig te worden. Begrijp je? Dat noemen de mensen dan, dan zeggen ze, die degelijke mensen, die zeggen vaak, dat is goedkoop. Is dat goedkoop? Is dat goedkoop dat de Heer, de Vader, zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem doen slachten? Als hij daar toch een oog op krijgt, dan zou hij zeggen, Heer, nee. Dat is mijn plaats om geslacht te worden. Dat zou mijn plaats moeten wezen om eeuwig te verzinken onder uw rechtvaardig oordeel. Hij, de onschuldige, die toch de plaats van de schuldige in gaat nemen. Nou, die dierbare borg, maar dat is niet goedkoop, ja, het is zonder prijs en melk. Zonder prijs en zonder geld, dat weet ik. Maar niet zoals dat vuilaardig bedoeld wordt, goedkoop. Nee, want dat wordt verkeerd bedoeld. Niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed heeft hij betaald. Met zijn leven, met zichzelf. U in de genade van Christus geroepen heeft. Ja, niet aangeraden. Nee. Want waardoor die deur het woord komt, daar komen ze. Waar het woord komt door die deur, daar komen ze ook. Het gaat hier niet over iets algemeens. Gaat er hier, het heb hier niks mee te maken om te gaan twisten. Zouden die mensen nou echt geroepen zijn of niet echt? Uitwendig of inwendig? Nee. Nee, helemaal niet. Het gaat hier over de waarachtige roeping van het heilige evangelie God. Door de deur Christus. Wend u naar mij toe. En wordt behouden. Het is geen praatje, wij kunnen het elkaar aanraden. Maar het woord des konings is met macht. Daarom zijn ze ook in het huis geweest. En ze zei, apostel hoopt dat ze er nog in zijn. Maar ze zijn bezig om eruit te lopen. Ze zijn bezig om ernaast te gaan. Maar in dat huis zijn ze gebracht. Zo waarachtig als ik leef, heeft God gezegd, ik heb geen lust aan de dood des zondaars. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Hierheen, toen kwamen ze ook. Kwamen ze ook. Zonder uitstel en zonder afstel. Kwamen ze. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. In de genade van Christus. Zeg, mensen, mag je ook zo gelukkig zijn dat als de apostel die brief aan ons schreef, zegt ja, ik zeg het tegen u al. Dat deed de apostel ook. God is de rechter die het beslist, maar ik zeg het tegen u al, want je bent toch niet naar de kerk gekomen vanavond en wanneer dan ook uit de aardigheid en je zegt, nou ja, we gaan maar weer eens. Zo is het toch niet? Als je naar de kerk gaat, dan zeg je daar toch eigenlijk mee, kijk eens mensen hier op de aarde, nou zeg ik het even in een beeld, een beetje plastisch, maar de hele aarde, de hele wereld, die ligt in het boze. Nergens rust, nergens hoor je wat goeds. Je hoort nergens wat goeds. De mensen zijn of kijken allemaal al heel erg boos en ze zijn gauw boos en de duivel jaagt erachterheen en de dwars doorheen. Het is net een schoon vissen. Roets. Zo is het leven. Daar zitten we heel de dag middenin. Maar als de Heer dan in zijn kerk, laten we het eens even voorstellen, ja. Het is een fuik die je kunt zien hoor. Maar zijn visnet een plaatsje geeft. Hij zegt, dan ga je naar de kerk. Dan zeg je, hè, hè. Even eruit. Omdat je zo'n behoefte hebt. Nee, maar de Heer die geeft behoefte. En de Heer is alle behoefte alleen. kan hij wel werken. Het is geen praatje. Dus als ik nou dat tegen u mag doorvertellen. En tegen mezelf in de eerste plaats. Die u in de genade van Christus. Die je op het veld van vrije genade. Die zegt hebt. Hier moet je wonen. Hier moet je wezen. Leven en sterven. Ziek zijn en gezond zijn. Klagen of zingen. Jammeren of juichen. Dit huis. Ze zegt, ja, maar kan ik daar zo naar binnen? Hier is die jas. Die hangt hier. Wat dan? Wie in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Omdat hij niet gelooft, het getuigenis van de Vader, wat hij getuigt van zijn Zoon. Hier is het kleed. Kan dat er zomaar eroverheen? Goed. Dat is mijn kleed. Houd dat aan. Zie toe. Dat niemand uw kroon nemen. Wat betekent dat? Dat je altijd in een gezapige rust? Helemaal niet. Ik heb er niks mee te maken. Maar als je met al je onrust, met alles wat er ook is, van binnen en van buiten, in dat goddelijk nogthans door die Heilige Geest, door dat woord, als waar zie je dood en al denk je dat God je doodslaat, toch nog staan. En toch, Heere Jezus, u bent de enige gerechtigheid. Een andere gerechtigheid weet ik niet. Ik zink op u als zondaar, als goddeloze. Maar u hebt het toch gezegd in uw woord. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Als het maar in huis is. Als het maar in huis is. Kijk eens, je moet niet gehoor geven. Kijk, toen kwamen er allemaal van die mooie fluiters, die kwamen er bij het huis. Die kwamen er ook. Kinderrovers. Kinderrood, en die floten een aardig mooi lied. Die zeiden, we kunnen niet ontkennen dat jullie wel, er is een hoop veranderd in jullie leven, maar. Heb je wel eens gezien waar wij wonen? Nee. Nooit gezien. Ja, want hier zijn alle muren in dat huis bij jullie rood. Hebben jullie maar één kleur? Ja, dat heeft Paulus ons verteld. Door zijn bloed. Nee, dan moet je. Nee, kom eens op visite. Wij willen ook wel een avondje komen hoor. Oh, ze zijn zo lief. Nou weet je wat, komen jullie mensen bij ons? Ik kom je wel halen. Overgebracht. Omgezet. Overgezet. Ja. Ik zeg het zo eenvoudig dat we alle goed begrijpen waar het over loopt. Hé, wat hebben jullie? Wat wonen jullie hier mooi? Wie is dat? Oh, dat is Mozes. En dat? Nou, dat is. Die kennen jullie niet. Dat is Jacobus de rechtvaardig. En dat? Oh. Daar hangt de muur vol met portretjes. Van die en vele. Er hangt ook veel gereedschap aan de muur. Hamers, bijbels, zagen. En er hangen allemaal teksten aan de wand doorheen. Werkt uw zelfzaligheid. Met vrees en beven. Punt. Hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en sieradier. Punt. Gij hebt nog ten bloede toen niet tegen de zonde gestreden. Jaag de heiligmaking na. zonder welke niemand de Heere zal zien. Uitleg overbodig staat erachter. Daar moet je niet Paulus op lezen. Daar moet je niet de evangelie over lezen. Nee, dat is genoeg. Dan weet je wat je te doen hebt. Nou, denk je dat dat zo slecht klinkt als je in zo'n huis komt? Dan zeg je nou, ernstige mensen. Tjoe, ik wist eigenlijk niet dat jullie ook Christus... Ja, wij ook hoor. Wij ook. We hebben zelfs dichter bij het vuur gezeten dan Paulus. Paulus heeft het meeste maar van horen zeggen. Want wij zijn lang in Jeruzalem gewoond. Wij komen uit Juda. Wij hebben eigenlijk, nou ja, jullie zijn ook, maar er stonden beloften voor jullie erbij. Maar wij, ons waren de woorden Gods toevertrouwd, ons. We waren het uitverkoren volk, het verkregen volk. Maar ja, jullie er ook bij, maar ja, dat neemt niet weg, we gunnen jullie dat ook zo. Dat je nou niet in een huis waar alles rood is, van het bloed van dat geslachte lam, maar, ach, dat is zo eenzijdig. Doen jullie nooit wat, eigenlijk? Of ja, ik werk op de fabriek, ja, maar wat bedoelen nou voor God? Voor God? Nou ja, voor de Heer Jezus, Paulus zal er wel van Jezus verteld hebben, zeker. Dan wat hij allemaal gedaan heeft. Ik bedoel, doen jullie dan nooit iets terug? Niet natuurlijk, niet om wat te verdienen, maar dat doe je toch vanzelf uit liefde. Oh, ze zijn zo geraffineerd. Geraffineerd. En ze hebben een veel mooier huis dan het zo voorkomt. Met warm en koud stromend water, behagelijke temperatuur. Voor alle basiliscus eieren. En het arme zoogkind. Eer het er erg in heeft. Dan denk ik, nou dat klinkt hier niet slecht. Dat klinkt niet slecht. Jullie kennen toch zeker ook, zo gaan ze uit elkaar. Maar ze hebben die Judaïsten hebben daar nog nooit iets van begrepen van dat versje hoor. Maar daarom is het zo gevaarlijk hun leer. Een overbrenging. Omdat het lijkt op een evangelie. Het lijkt ook op het evangelie, maar het is helemaal niet het evangelie. Het is het helemaal niet. Het is niet een minder evangelie. Het is niet voor drie kwart, maar het is helemaal geen evangelie meer. Daarom is het zo misleidend. Omdat ze rustig zeggen aan het eind van de avond, laten we nou nog zingen wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Als ze onze bereiding hadden van de psalmen, hadden ze opgegeven psalm 1. Hij wendt al oogendom van zijn oog van zijn gena opzonken, die oprecht en rein van zeden, met vaste van het pad der deugd betreden. Kijk, en dat is nou het gevaarlijke. Overgebracht tot een ander evangelie. Ja, zeg je, maar een mens laat zich toch geen knollen voor citroenen verkopen. Nou, als je eigen nou denkt, als je denkt bij jezelf, ik niet, dan ben je precies, dan zit je al op de drempel van het huis van de genade. Als je er ook niet overheen bent. Maar als je zegt in je arme ziel, o God, wat ben ik een dwaas. Wat zit het me toch ingegoten vanwege mijn eigen dwaasheid en keuze. Dat werken, dat doen, dat vreemde aanzien van die gerechtigheid van het geloof alleen. Ik wil altijd wat anders, ik wil. Daarom verlaat mij toch niet ganselijk in dit leven. Dat ik volstandig wat mogen blijven bij uw genade, bij de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. aan mij overgebracht. Kijk, en die mensen die zeggen, je kunt hier blijven slapen, het is groot genoeg, je kunt hier in huis ook wel. Allemaal goed, we hebben nog een bejaardenhuisje ook, waar je ook je levensavondzorg overhaalt. Maar het is niet in het huis van de Heer Jezus. Het is niet het huis van genade, waar alles, de muren en de vloeren, de zoldering, waar alles vervuld is met de liefelijkheid van die dierbare, beminnelijke zaligmaker. Dat is niet. Nou ja, zo gaat het nou in het leven. Kun je nou bemerken, geliefde, dan gaan we mee naar huis. Wat de apostel Paulus daar smart over gehad heeft. Want hij weet, er is anders niets dan het ene evangelie. Hij noemt wel een ander evangelie, maar hij haast zich om te zeggen, er is geen ander. Alles wat die naam zich verder aanmatigt, is geen evangelie. Omdat het in de grond der zaak toch niet onconditioneel Gods genade en de gerechtigheid des geloofs van Christus prediken. Is het geen evangelie. Er is genoeg, maar sommigen die in verwarring brengen, die ontroeren, die het evangelie van Christus willen verkeren, willen. Ze zijn erop uit, geliefde, deze mensen hoor. Ze zijn erop uit. Onkunde is nog te vergoeilijken. Maar dit is een wil. En ik heb wel eens tegen de Heere gezegd, ik beleid, Heere, dat ik een grote dwaas ben, die altijd weer de genade met de werken probeert te vermengen of te ruilen. Maar hoe het ook is, geef uit genade dat ik alleen maar mag prediken, dat het de genade is, alleen, en de gerechtigheid van uw lieve zoon. Een ander niet. Opdat ik een ander niet misleiden op de weg en de blinde zou doen dwalen en rondom willen verkeren. Dat is die Adamswortel die men uit wil leven op de ander. Dat is dit jaar toen ik er kwam, toen was het niet zoveel hoor. Maar nu zei die man tegen me, dat is ook een predikant, een hele goeie hoor. Hij zegt, ja, ik zeg, en hoe gaat het nou zo'n oren? Hij zegt, er is zo'n beslag op de gemeente gekomen. Waarom? Ja, niet vanwege de evangelie hoor. Vanwege Mozes. Ik dacht in mijn eigen, ik heb liever pannenkoekenbeslag dan zulke beslag, want ik geef er geen cent voor. Om al die ernstige gezichten van jong en oud. Maar dit, mag dit nou ernst zijn in ons leven, geliefde? Dat de ernst van het woord God dat op ons aandringt, iedere zondag weer als het woord horen of lezen thuis, zondaar, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Hoe zult ge voor hem verschijnen? Zondaar, hoe ga je je weg? Wat is je hoop? Heb je het vandaag wat beter gedaan dan gisteren? En heb je daarom wat hoop? Het is een hoop der spinnekop. Of ga je in al je ongeluk, in al je dwaasheid, in al je ongeloof en twijfel, uwerzijds, uw weg, in het nochtans, op uw alleen, dierbare koning Jezus, priester, profeet bent u, op u alleen hoop ik, want uw bloed reinigt van alle zonde, vervolg dan zo uw weg, en de uitkomst zal niet falen. Amen.